Dankbaar dat ik in jullie midden kan en mag zijn. Ik zou eigenlijk Zacharia opnieuw met u willen opslaan. Hoofdstuk 12 is aan de beurt, maar ik doe vanmorgen iets anders. Omdat u bijna allemaal, denk ik, op de hoogte bent van die boekenlegger met de zeven W's. En als u hem nog niet kent of hebt, dan kunt u hem hier bekomen op de een of andere manier. Ik heb er ook nog een paar bij me. Maar daar wil ik de noodzaak eigenlijk van proberen uit te leggen, duidelijk maken, illustreren aan de hand van wat voorbeelden uit de Bijbel, maar ook van een paar andere voorbeelden uit het dagelijkse leven. Het woord van God is een schepping van God. Dat weten we ten diepste en dat in de laatste brief die Paulus ons heeft nagelaten, 2 Timotheus, heeft hij daar het regelmatig over. Ik wil daar een stukje uit lezen voordat we gaan nadenken erover. 2 Timotheus hoofdstuk 2 vers 14 tot 19 en hoofdstuk 3 vers 10 tot 17. Dus 2 Timotheus 2 vers 14 tot 19 en hetzelfde boek, 2 Timotheus 3, vers 10 tot 17. Timotheus was het geliefde kind van Paulus, door zijn bediening tot geloof gekomen en ook een evangelist, een herder en leraar die Paulus had opgeleid en aan wie hij eigenlijk zijn testament schrijft. De laatste brief die we van hem hebben, de laatste woorden die hij heeft opgeschreven. En dan zegt hij dit. Dan heeft het over de strijd en het lijden dat gepaard gaat bij een dienstknecht van God. Breng deze dingen, hoofdstuk 2 vers 14, voortdurend in herinnering en bezweer hun ten overstaan van de Here dat zij geen woordenstrijd voeren die nergens toe dient dan tot de ondergang van de hoorders. Beijver u om uzelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Maar ontwijk onheilige, inhoudsloze praat, want zij die dat doen zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen en hun woord zal zich uitzaaien als kanker en onder hen bevinden zich Hymenaeus en Philetus. Zij zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden en breken het geloof van sommigen af. Toch blijft het vaste fundament van God staan met dit zegel. De Heere kent wie van hem zijn en ieder die de naam van Christus noemt moet zich verhouden van de ongerechtigheid. En dan in hoofdstuk 3, klein sprongetje. Hoofdstuk 3, vers 10 tot en met vers 17. Gaat het over de ontaarding van de laatste dagen. En de mensen die allemaal weglopen en valse leer opvolgen. Maar dan zegt Paulus tegen Timotheus: maar u, jij hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding in mijn vervolgingen en lijden zoals mij overkomen zijn in Antiochië, in Iconium en in Lystra. Wat heb ik al niet aan vervolgingen doorstaan en uit die alle heeft de Heere mij verlost. En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan. Zij misleiden en worden misleid. Blijft gij echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift, of al de schrift, is door God ingegeven en nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Tot zover. Schepping van God. Paulus' laatste brief, dat is ongeveer 65 tot 67 AD na Christus geschreven. Dat is dus al heel wat eeuwen geleden. Veel over Gods woord. In de eerste plaats zien we dat Gods woord de waarheid is. 2 Timotheüs 2 vers 15. Het woord der waarheid moet recht worden gesneden. Het moet recht worden gedaan. We moeten dus heel eerbiedig, maar ook heel nauwkeurig met Gods woord omgaan. God heeft het gegeven als de waarheid, waaraan we alles, maar dan ook alles, dienen te toetsen. Zoals er onder Israël valse profeten kwamen, en u weet nog wel hoeveel er bij de Karmel waren, zeker profeten van Baal, weet u het aantal nog? Hoeveel stonden daar tegenover één ware profeet, Elia? 450 Baalpriesters. 450. Valse profeten. En één ware. Zo is het ook in de nieuwtestamentische periode dat er een ware leraar is. Dat is Paulus. Ten diepste. En vele valse leraren die in de tijd dat deze brief geschreven werd al zeer actief waren. We hebben het net gelezen. Gods woord is de waarheid. Het is de gezonde leer waar we alles aan dienen te toetsen. Maar hoe moeten we daarmee omgaan? Hoe kunnen we dat nu zeker te weten komen? En dat is niet heel eenvoudig. Omdat door de geschiedenis heen de Bijbel voor allerlei dingen is gebruikt. En er allerlei scheuringen zijn geweest om bepaalde Bijbelse leerstellingen. In de tweede plaats, het is de waarheid, omdat we gelezen hebben ook in 2 Timotheüs 3 vers 16. Het is door God geïnspireerd. Er zijn mensen door Gods geest geleid die het hebben opgeschreven. Het is ingeblazen, staat er letterlijk in het Grieks. God heeft door zijn geest die woorden in hen geblazen en zij hebben het opgeschreven. Foutloos en volmaakt. Vertalingen zijn niet altijd even gelukkig. Dus ook onze vertaling is niet altijd even precies. Maar we moeten leren zo dicht mogelijk bij de grondtekst te komen, zodat wij Gods woord heel duidelijk verstaan, omdat de waarheid de moeite waard is om je in te spannen. Kost veel energie om een tekst, zoals we dat noemen, dan te exegetiseren, open te leggen. Wat staat er nou precies? Wat bedoelt God ermee? Wat zegt hij erdoor? En dat kost inspanning. In derde plaats moet het, en daarom staat dat ook in 2 Timotheüs 2 vers 16, een arbeider die spant zich in en zegt hier in hoofdstuk 2 vers 15, beijver u dan, u wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen, die het woord van de waarheid recht snijdt. En over dat rechte snijden, die scherpe snee maken, wil ik het vanmorgen hebben. Aan de hand van allerlei voorbeelden. Ook uit de praktijk, maar ook uit de Bijbel zelf. Dus recht snijden. Letterlijk staat er een rechte, scherpe snee maken. Rechte, scherpe snee maken. Je kan dus ook een hele verkeerde snee maken. Die niet recht is. Die zo krom is als een hoepel. En die we kennen de Jehovah-getuigen, we kennen de Zevende-dag-Adventisten, we kennen een heleboel sekten en groeperingen die allemaal de Bijbel alleen of soms een ander boek ernaast hebben, maar die de Bijbel verkeerd interpreteren. Verkeerd uitleggen en echt geen scherpe snee maken. Staat het woordje ortho, tomeo, ortho kennen we wel. Dat is recht, rechte snee maken. Staat er letterlijk in het Grieks. We moeten één ding goed onthouden. De hele Bijbel is voor ons. Maar niet alles in de Bijbel is aan ons gericht. Proef je het verschil? De hele Bijbel is voor ons bestemd. Alles heeft iets te zeggen tot ons. We kunnen uit alles uit de schrift iets leren. Maar niet alle beloften, nog alle Bijbelboeken zijn rechtstreeks tegen ons gezegd. Dat is een groot verschil. Ik zal straks een paar voorbeelden noemen. Rechtsnijden is altijd dingen scheiden en dingen onderscheiden. Dat doe je met een snee. Je scheidt de dingen van elkaar om ze te kunnen onderscheiden. Het is door God gegeven, dat is een feit. Rechtsnijden goed onderscheiden, dat is de context eerbiedig in de eerste plaats. Het staat ook op deze wijzer, context, 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 3 keer. Waarom 3 keer? Wat is de plaats van het Bijbelboek wat je bestudeert of wat je leest in de hele schrift? Staat dat aan het begin of staat dat aan het eind van de Bijbel? De Bijbel is namelijk een voortschrijdende openbaring. God maakt niet alles in 1 keer gelijk duidelijk en bekend. God openbaart steeds meer door de loop van de tijd. Waarom doet hij dat? Waarom doet hij dat? Doet hij dat? Voor ons? Omdat wij beperkt zijn van verstand, maar ook een andere reden. Wie is de grote vijand? Satan. Wat weet de Satan alles? Nee. Alleen God is alwetend. Satan weet alleen wat is geopenbaard. Wat staat er in Genesis 3? Wat zou er een keer gaan gebeuren? Na de zondeval, direct. Er zal iemand komen en geboren worden uit het zaad van de vrouw. Dat wist hij. Meer wist hij niet. Waar dat zou gebeuren, werd pas bekend door Micha. Eeuwen, eeuwen, eeuwen later. Dat het uit het geslacht van David zou komen, wist hij ook niet voordat God dat zei in zijn woord. Want weet je nog van de verzoeking in de woestijn? Waar komt de Bijbel mee aansjouwen? Om de Heere Jezus te verzoeken? Waarmee? Met het woord van God. Er staat geschreven. Gebruikt de duivel dan de Bijbel? Jazeker. Hij kent hem beter dan velen van ons. Hij weet exact wat er staat. En dan zegt de Heer Jezus, er staat ook geschreven. Aha. Dus met 1 Bijbeltekst kun je niet iets bewijzen. Wat zegt de schrift? Hoeveel getuigen moeten er altijd zijn? 2 of 3? Nooit iets baseren op 1 Bijbeltekst. God, schrift, de Bijbel, kent een voortschrijdende openbaring. Steeds meer wordt er door hem geopenbaard. De laatste openbaring heeft wie ontvangen? Velen denken Johannes, maar het is niet zo. Het is Paulus. Paulus heeft de laatste openbaring van God ontvangen. Het geheimenis, zoals hij dat zelf zegt in de Efezebrief en Colossensebrief. Context inbiedigen, waar staat het in de Bijbel? Begin, midden, eind, door wie? Wat is de thema van die brief? Wat is het hoofdthema van die brief? Waar gaat die over? En dan tot slot de context. Wat staat er voor? Wat staat erna? Wat is de hele alinea? Geen woord of tekst eruit plukken en die als waar kenmerken zonder de hele omgeving eromheen. Je kunt met een Bijbeltekst heel verkeerd uitkomen als je die misbruikt. Er zijn veel mensen door de geschiedenis heen, en dat noemen ze dan zo, teleurgesteld in God omdat hij zijn beloften niet houdt. Welke belofte bijvoorbeeld? Nou, misschien een belofte gegeven aan Abraham of aan Isaac of aan Jacob of aan David. Geeft hij diezelfde belofte ook aan u en mij? Denk het niet. Denk het niet. Dus we moeten wel heel goed en voorzichtig lezen en alles in zijn context betrekken. En dan die zeven wees. Wie zegt wat tegen wie, waar, waarom, waartoe en wanneer. Als je die zeven wees voortdurend toepast, dan zal dat een geweldige hulp zijn. En beschermt het je voor afdwaling en voor dwaalleer. Misschien mag ik één voorbeeld noemen uit de praktijk. Psalm 51. Wil je die even opslaan? Psalm 51. Die bekende psalm die David dicht na zijn zonde met Bathsheba. Psalm 51. We gaan niet alles lezen, maar ik wil gewoon één tekst eruit pakken. En die moet je natuurlijk in zijn hele verband lezen. Dus laten we dat dan ook doen. Vers 9 zegt bijvoorbeeld in Psalm 51, ontzondig mij met hyssop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, zegt vers 10, laat de beenderen zich verheugen die u verbrijzeld hebt, verberg uw aangezicht voor mijn zonde, delg al mijn ongerechtigheden uit. Hij is overtuigd geworden van zijn zonde die hij begaan heeft met Bathsheba. En dat hij weet dat hij tegen God gezondigd heeft. En dan staat er, schep mij een rein hart, vernieuw mij een binnenste geest. En dan komt er een tekst, vers 14, verwerp mij niet voor uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij weg. Weet u hoeveel christenen geworsteld hebben met deze tekst? Neem uw heilige geest niet van mij weg. Kan dat dan? Kan dat dan? Het kon wel. Want wat deed God bij Saul? De koning voor David. De Heilige Geest ging bij hem weg. Die was voordat Christus kwam. En voordat Pinksteren een feit werd, werd hij gegeven aan enkelingen. Profeet, priester, koning. Dus het zou kunnen zijn dat hij van David werd weggenomen. Vanwege zijn zonde. Na Pinksteren, toen Christus zijn bloed had geplengd voor alle zonden van de hele wereld, heeft een ieder die zijn leven aan Jezus Christus heeft toevertrouwd, de Heilige Geest ontvangen. En is daarmee, wat zegt de schrift? Is daarmee verzegeld. Boem. Stempel erop. Zal niet meer weggaan. Ook als je gezondigd hebt. Dat is de voortschrijdende openbaring. Hier, Psalm 51, was dat nog wel mogelijk. Maar als je dit op jezelf betrekt, als je doet alsof het er staat ook voor jou, dan kom je hevig in de problemen. Nog een tekst uit het Nieuwe Testament, Matteüs 3. Ook zo'n tekst. Die in vele boekjes van tegenwoordig wordt misbruikt. Matteüs 3, vers 17. De Heer Jezus komt bij Johannes de Doper. En hij laat zich dopen. Wat Johannes maar heel merkwaardig vindt. Want hij heeft het toch niet nodig. Hij is de Zoon van God. Zonder zonde. En daar had hij op zich gelijk in natuurlijk. Maar Christus wilde zich vereenzelvigen met de mens. En de zonde van de mens op hem nemen. En dat begint eigenlijk in feite al hier. En dan staat er dit, vers 16. Nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend. En zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zeide: dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Hier gaat het over de Heer Jezus tegen wie dat gezegd wordt. Tegenwoordig wordt er vaak gezegd dat de Heer dat ook tegen ons zegt, want wij zijn ook zijn geliefden in Christus. Dat zou ik liever niet doen, dat toepassen op deze manier. Waarom heeft God een welbehagen op dit moment, toen de Heer Jezus gedoopt werd, in zijn Zoon? Waarom had God in hem een welbehagen? Waarom? Hoe oud was hij ongeveer? Een jaar of 30 toen, hè? Een jaar of 30, voor zijn bediening begon. Wat had hij als baby, als kind, als puber, als een twintiger, nooit gedaan? Sorry? Nooit gezondigd. Nooit! Geen één keer. Geen één keer. Wie kan dat nazeggen? Niemand van u en mij. Niemand. Geen wonder dat God in hem een welbehagen heeft. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. En geen enkele zonde van hemzelf. Daarom was hij het offer wat God acceptabel vond. Hij had in hem een welbehagen. Begrijp je waarom je deze tekst nooit mag toepassen op een christen of op een mens? Afblijven. Laat het woord staan waar het staat en hoe het er staat, alstublieft. Lees de omgeving, lees de tekst, leef je in de situatie. Wie zegt wat tegen wie, waar, waarom, waartoe en wanneer? Betrek het erop en pas het dan toe in de unieke situatie waarin het staat. Misschien mag ik u, heb je die zeven wees, kennen we. U ziet nu iets vreemds. Ik weet niet of iemand dat herkent. Een vierde kwart van een rund, een achtervoet. Ik ben, voordat ik naar de Bijbelschool ging en Bijbelleraar werd, slager geweest. Tot mijn 22e. Ik ben in een slagersgeslacht opgegroeid. Mijn vader en drie van zijn broers waren allemaal slager. Vier gebroeders, brouwer. Dus ik ben ermee grootgebracht. En ik heb leren snijden. Ik heb recht leren snijden. En dat vergt nogal wat oefening. Ik heb hier nog wat attributen van die periode. Een uitbener, een snijmes. Best scherp. Scherpe snee maken. Dat is heel belangrijk als je zo'n achtervoet uit elkaar haalt. Zo'n achtervoet is ook, en je staat er verbaasd van als je daar kennis van neemt en daar leert kennen, is ook een schepping van God. Prachtig, wat zit dat mooi in elkaar. Al die spieren. En weet je hoe je dat ding, ik zal even de andere kant laten zien, dat ding uit elkaar krijgt, maar op één manier. Begin je aan de binnenkant of aan de buitenkant? Ik denk aan de buitenkant. En iedereen heeft dezelfde volgorde aangenomen. Elke slager doet het op dezelfde manier. Omdat de schepping van God dat zelf aangeeft. Het woord van God geeft ook zelf aan hoe het uitgelegd dient te worden. Dit stukje schepping van God geeft ook zelf aan. Niet iemand heeft het een keer bedacht. Je kan het maar op één manier doen. Zoals het wordt aangegeven. Kijk, hier is het helemaal ingedeeld in stukjes. Partjes. Snijden is scheiden en onderscheiden. De ene spier is de andere spier niet. Misschien mag ik u nog een voorbeeld. Wat is dit? Een kamelot noemen we dat in vaktermen. Culinair, schenkel met been. Die bak je om en om een paar minuten en dan serveer je hem. Of niet? Wat doe je ermee? Ja, je zet het op in 1,5-2 liter water. En laat het een uur lang even heel zachtjes aan de kook brengen. En trekken. En wat krijg je? Een heerlijke, krachtige bouillon. Goed voor wie? Voor een zwak mens. Voor zieken. Dat is een spier. Die zit. Even kijken. Hier. Dat is de voet. Daar loopt hij op. Dus die spier wordt veel gebruikt. Er is een andere spier. Dat is deze. Herkent iemand die? Sorry? Nee. Een? Ik hoor wat? Nee, geen tong. Al lijkt hij er wel een klein beetje op. Dit is een stukje van de achtervoet wat eigenlijk helemaal verstopt zit. Een soort geheimenis. Een soort mysterie. In de Bijbel heb je ook verschillende mysteries. Die verborgen waren totdat ze geopenbaard werden. Dit is een heel ander stukje. Dit is een spier. Wacht even, die zit. Neem me niet kwalijk. Die zit. Hier. Tegen de rug. Op de ribben. Oh, sorry. Ja, ik zit daar te kijken natuurlijk, hè. Dankjewel voor de correctie. Ja, kijk, daar zit hij helemaal verstopt. Achter die rug. Hij zit tegen de rug en op de ribben. En dat is het meest malse stukje van de rund wat je maar kunt hebben. Tegenover die schenkel die zo taai is. En helemaal de ossehaas. Ossehaas. Zacht als boter. Ook goed voor een zieke trouwens. Maar zolang als je die schenkel moet opzetten, zo kort moet je dit bakken. Het is een hele andere behandeling. De ene spier vraagt een hele andere behandeling dan de andere. Zo vraagt de schrift ook verschillende behandelingen van Bijbelboek tot Bijbelboek. God geeft zelf aan de orde en de volgorde ervan. En als je nu die schenkel gebruikt als biefstuk, en die biefstuk gebruikt alsof het een schenkel is, dan krijg je de grootste problemen. Dan wordt dit zo taai als zoolleer. Wat zo mals is als boter. Misbruik is het ergste gebruik wat je maar kunt bedenken. schepping van God. Weet je trouwens waarom die schenkel zo'n sterke spier is? Waarom is die zo sterk en waarom geeft die zoveel kracht af? Omdat die heel vaak wordt gebruikt. Hij loopt erop en staat erop. Weet je waarom die ossehaas zo mals is? Die wordt bijna niet gebruikt. Alleen bij het opstaan van het rund. En hij zit niet zoveel. Bij het opstaan is hij even actief. En daarom is hij zo mals. Blijft hij zo zacht en mals als wat. Het heeft allemaal een reden. God schept niets zonder een bepaalde reden. Alles heeft zijn plek en zijn plaats. En daar moet ik nou zien achter te komen. Ook in de schrift. Waarom staat dat daar zo en waarom staat het er niet anders? Ik heb nog een paar voorbeelden. Laten we nog even de schrift open. Rechtsnijden, onderscheiden, de context, eerbiedigen. En zullen we dat nog even halen. Johannes 14. Johannes hoofdstuk 14. We zijn in de loop der eeuwen door het verkeerd snijden van het woord een heleboel scheuringen geweest. Maar ook een heleboel individuele mensen die zijn afgehaakt van de kerk. Omdat ze, zoals ze dat dan verwoorden, teleurgesteld zijn in God. Hij houdt zijn belofte niet. Was het verwijt. En is nog steeds het verwijt. En als een mens eerlijk is, als een christen eerlijk is, dan zal hij toegeven, zullen velen moeten toegeven dat ze wel eens ook teleurgesteld zijn in de Heer. Want ze dachten dat, puntje, 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 puntje. Hier is een van die dingen. Johannes 14. Dat is de reden van de Heer Jezus tegen de discipelen. Dat gaat vanaf vers 13 tot de voetwassing, helemaal door tot het eind. En dan zegt de Heer, vers 11, Johannes 14, gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En zo niet, geloof mij om de werken zelf. Voorwaar, ik zeg u, wie in mij gelooft, zal de werken die ik doe ook doen. En hij zal grotere doen dan deze, want ik ga heen naar mijn Vader. En wat u ook zult vragen in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in mijn naam, ik zal het doen. Als je dit nu niet uitlegt, maar gelijk toepast, en dat is wat veel mensen doen met de Bijbel. Als je dit niet uitlegt, alleen maar toepast op jezelf, en je zegt, als ik iets vraag in de naam van de Heer Jezus, dan gaat Hij het dus doen voor mij. Zo oppervlakkig lezend zou je dat kunnen denken. En dat hebben vele mensen gedacht. Tegen wie heeft de Heer Jezus het hier? Tegen zijn 12 apostelen. Onder bepaalde omstandigheden, vlak voordat hij sterft en voordat hij ze de opdracht geeft om het evangelie van het koninkrijk, niet het evangelie wat later gepredikt werd, maar het evangelie van het koninkrijk te verkondigen voor Israël, aan Israël. Waar moesten ze heen gaan? Naar de heidenen? Nee. Dat was later de opdracht voor Paulus, de apostel der heidenen. Zij waren vooruitsluitend voor de schapen van het verloren volk van Israël. En zij zouden die werken doen. Hebben ze die werken van de Heer Jezus gedaan? Neem de handelingen eens door. Petrus, andere apostelen. Hebben wonderen gedaan. Tekenen. In de laatste brieven van Paulus lees je daar niet meer over. Paulus moet zelfs mensen ziek achterlaten. En tegen Timotheus zegt hij, een beetje, drink een klein beetje wijn. Goed voor je maag. Je bent zo'n gevoelige jongen. Doet hij geen wonderen meer. Dat is afgelopen. Want na Handelingen 28 is het over en uit. Is Israël op een zijspoor gezet. En gaat God naar de heidenen. Hier klopt het als een bus. Pas je dat toe op jezelf, in je eigen situatie, dan botst het langs alle kanten. 15:7 heb je dat nog een keer. Johannes 15 over de ware wijnstok en de ranken. Wijnstok is ook altijd Israël. Vijgenboom is Israël, dadel en de wijnstok. Allemaal voorbeelden van Israël. En dan staat er in vers 5, ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie zijn die u? Het zijn de discipelen, de Joden. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, verdord, verzameld en wordt verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Als je die tekst er ook zo uitlegt, vers 7, als je in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat je maar wilt en het zal je gebeuren. Het zal je ten deel vallen. Dan denk je ook dat God alles wat je vraagt jou geeft. Het staat in een bepaald verband. Vraag je af waarom en waartoe. En wanneer het gezegd wordt. Dat is voor iedereen mogelijk. En daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Maar neem de tijd om het woord door te laten dringen. God spreekt niet in elke tekst rechtstreeks. Maar wat kunnen we wel uit die teksten leren die niet tegen ons rechtstreeks gezegd zijn? Een heleboel. Een heleboel. We leren God kennen in zijn wezen, hoe hij is. Trouw bijvoorbeeld. Vol van liefde en genade, waarheid, gerechtigheid. We kunnen leren wie we zelf zijn. Als we zien hoe mensen reageren en hoe mensen afhaken. We kunnen leren hoe de wereld in elkaar steekt. Hoe zondig en hoe vol onrecht. We kunnen heel veel dingen leren. Want wat zegt 2 Timotheüs 3 vers 16? Dat heel de schrift is ingegeven door God en nuttig, oftewel bruikbaar, om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren, op te voeden in de gerechtigheid. De gerechtigheid van God. Daarin worden we opgevoed door elk stukje van de schrift. Maar het wordt niet persoonlijk tegen me gezegd als opdracht of als belofte. Maak onderscheid. Leer ook recht te snijden. En die scherpe snee te maken. Want anders krijg je problemen. De zeven wees. Dat is van groot belang. Terug in 2 Timotheus nog even. Waar we dat in het bijzonder leren. En als je 2 Timotheüs in zijn geheel neemt, en we kunnen nu de tijd daar niet voor nemen, maar dan zie je hoe Paulus waarschuwt met betrekking tot de laatste dagen, met betrekking tot valse leraars, dat Timotheüs staande blijft. Als waarschijnlijk een van de weinigen. Want hoeveel mensen zijn Paulus tot het laatst trouw gebleven? Nou, ze zijn waarschijnlijk op één hand te tellen. Allen in Azië, zegt hij, allen in Azië hebben mij verlaten. Ze hebben me laten vallen. omdat ik hun duidelijk gezegd heb wat God mij heeft geopenbaard. En ik heb Gods openbaring recht gesneden en het was hen niet welgevallig. Met wie? Tot slot had de Heer Jezus de grootste moeite en met wie botste hij het meest tijdens zijn leven? Met de ongelovigen? Nee, met de fariseeën, met de godsdienstige mens. Die dacht de wet, oftewel het woord, de God gegeven, te houden en te onderhouden. Maar wat was hun motivatie, waarom deden ze het? Ten diepste? Dat bleek wel uit de praktijk van hun handelen. Ze deden het alleen maar voor zichzelf. Een mens heeft van nature een hart wat arg listig is. Op zichzelf gericht, met zichzelf tevreden. En we moeten oppassen dat we leren het grote verschil te kennen tussen Gods dienst en Gods vrucht. In Gods dienst staat het ik centraal, de mens centraal. Bij de Gods vrucht staat God zelf centraal. Kan hij vrucht produceren in mijn leven? Of denk ik iets voor hem te kunnen presteren? De Heere zegent zijn woord aan u en mijn hart en help ons dat woord met eerbied, met ontzag, met gezonde vrezen te hanteren en te uiten, maar ook vaak dagelijks te gebruiken en onderwezen te willen worden in dat woord, tot eer van zijn naam. Halleluja. Amen. Dan we samen de Heer danken. Heer onze God, wij zeggen u dank dat u ons uw woord hebt gegeven als een bijzonder kostbaar geschenk. Dankbaar, Heer, dat u zich daarin hebt willen openbaren, dat wij uw wezen daarin leren ontdekken, dat wij uw wil daarin zien ontwikkeld worden, van begin tot eind steeds duidelijker, dat we daarin ook zien wat de wereld is, wat de mens is, en dat we een duidelijk beeld, een waarheidsgetrouw beeld hebben, ook van wie we zelf zijn. Leer ons dat woord gezond en goed te gebruiken door het recht te snijden. En door het te onderscheiden en te scheiden waar u het scheidt. Tot eer en glorie van uw naam. We danken u dat u door uw woord werkt, nog steeds, wereldwijd. En ook in onze harten en levens. En dat we daarin ook mogen uitdelen aan anderen met uw liefde en uw trouw. Dat lam van God is geslacht voor de zonde van heel de wereld. We eren u voor uw geweldige overwinning, Heer Jezus. En prijzen u dat we daarin mogen delen door eenvoudig op u te vertrouwen. Dat we dat mogen delen en uitdelen tot eer en glorie van uw naam. Dat is onze bede van morgen. Uit genade alleen. Tot uw eer. Amen.